Goedemorgen, broeders, zusters, kijkers, luisteraars. Allemaal hartelijk welkom. Het is 20 december 2020. U kunt zo dadelijk gaan luisteren naar onze uitzending vanuit de Vrije Baptistengemeente De Schuilplaats in Enschede. Vanochtend spreekt dominee Wim Munters. Het thema zal zijn: U schijnt als licht in de wereld. En we willen u een hele fijne en gezegende dienst toewensen, ondanks de situatie.
De naam des Heren, Hij die de hemel en de aarde heeft geschapen. Hij die de maker is van u, van jouw persoonlijke leven. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand eenmaal in jouw leven is begonnen. En daarom begroeten we elkaar. Mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle en blijde gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal zijn. In Jezus' naam. Ik stel voor dat we eerst met elkaar nu de overige coupletten gaan zingen van opwekking 520, Wees mijn verlangen. Ik stel voor dat we nu eerst met elkaar een moment nemen van stilgebed, waarin we heel persoonlijk onze hemelse Vader vragen om ons te zegenen. We hebben dat zo bijzonder hard nodig. Bid dat voor jezelf, bid ook voor de mensen om je heen. Dat we in Gods tegenwoordigheid mogen zijn in het uur dat voor ons ligt. En we doen dat in stil gebed. Vader in de hemel, u ziet ons hart aan, u weet wat daar ligt, u weet hoe onze gedachten soms alle kanten uit kunnen vliegen. Maar we willen u bidden, Vader, dat we de stem van uw Zoon, de Heer Jezus, mogen horen en alle andere stemmen tot bedaren gebracht mogen worden, zodat wij uw zegen mogen ontvangen om zelf ook weer gesterkt de nieuwe week straks in te mogen gaan. Zegen ons in dit uur, Vader. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil u graag een tekst voorlezen die ook aansluit bij het thema. Het thema komt uit de Filippense brief. Het thema luidt, u schijnt als lichten in de wereld. En de Heer Jezus die zegt in Matteüs 5, de versen 13 en 14. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Ik ben zelf nog heel erg thuis in de MBG 51, maar ik geloof de herziene Statenvertaling is echt uw nieuwe kanselbijbel geworden. Dus Matteüs hoofdstuk 5, 13 en 14, dit is wat er staat. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, u hebt ons in deze wereld, waar het steeds moeilijker wordt, een geweldige missie en een geweldige opdracht gegeven. Namelijk om dat zoutende zout en dat lichtende licht te zijn. En Vader, ik bid dat uw kinderen juist ook in deze moeilijke tijd die stad op de berg mogen zijn die onmogelijk verborgen kan blijven. En dat we ons licht niet laten schijnen onder een korenmaat, niet zichtbaar voor de mensen om ons heen. Maar juist nu in deze tijd waarin we deels stilgezet worden. En waarin we geweldig teruggeworpen worden op onszelf. Heer, dat wij naar u toe gaan. En dat we ons mogen vullen met uw genade, met uw liefde, met uw heerlijkheid, met uw glorie, met uw licht. Dat we zout in onszelf mogen hebben om in onze omgeving smaak te geven en het bederf tegen te gaan. En dat we uw antwoorden op de moeilijkste levensvragen meedragen in ons denken, in ons verstand en zo ook het licht van de wereld kunnen zijn. U hebt ons de antwoorden gegeven, Vader, aan de kinderen van het Koninkrijk. De moeilijkste vragen door uw genade kunnen wij ze beantwoorden. We weten waar we vandaan komen. En we weten waar we naartoe gaan. Laat ons dat licht zijn, Vader. Maar nu, voor dit moment, wil ik u bidden, Heer, zegen ons. Laat ons mogen zijn, Heer, bij u, voor uw troon van genade. Spreek tot ons hart, Heer, en maak ons moedig. Nu de wereld in hoog tempo naar de volleinding toe gaat en de oogsttijd steeds dichterbij komt. Laat ons, Vader, persoonlijk, maar ook als gemeente, die stad op de berg zijn die onmogelijk verborgen kan blijven. Zegen ons, Vader, daartoe. En in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar nu de Bijbel gaan openen. En we doen dat bij Filippenzen hoofdstuk 2. We zijn in onze eigen gemeente al een aantal maanden bezig met een serie preken uit de Filippenzen brief. En we doen dat omdat de Filippenzen brief een hele blijde brief is. Waarin voortdurend de blijdschap die we in Christus hebben ontvangen, onderstreept wordt. En het gedeelte, heel eerlijk, waar we vorige week in onze gemeente waren aanbeland, is dit gedeelte. En ik dacht, wat is het mooi om dat ook hier vanmorgen in Enschede te brengen. We lezen met elkaar Filippenzen 2, de versen 14 tot en met 18. Dan wil ik God bidden dat Hij zijn woord voor ons wil openen. En dan willen we luisteren naar de overdenking. Dit is wat er staat, Filippenzen 2, vanaf vers 14 tot en met vers 18. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Zullen we bidden dat onze Vader dit voor ons begrijpelijk maakt? Vader, we hebben uw woord geopend, waarvan wij geloven en belijden dat het volkomen foutloos en geïnspireerd door uw Heilige Geest aan ons is gegeven. En daarom willen we u eerbiedig vragen, help ons te begrijpen wat er staat. Open uw woord voor ons. Laat uw woord niet ledig terugkeren, niet leeg weggaan en het ons leeg achterlaat, maar werk in ons, Vader. Overtuig ons door uw Geest hoe wij nu in deze tijd, als uw kinderen, dat zoutend zout en dat lichtend licht moeten zijn aan de hand van dit schriftgedeelte. En wilt u mij helpen, Vader, om uw woord getrouw uit te leggen. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Hier spreekt Paulus over christenen als onberispelijk, als smetteloos, als niet mopperende mensen die zout in zichzelf hebben, maar die stralen in een tijd, die stralen onder mensen waarvan Paulus zegt dat het een verkeerd en een boos geslacht is. Als je Paulus zou vragen hoe hij de mens ziet, als u de Bijbel zou vragen, wat zegt de Bijbel over de mens, dan valt het project bitter hard tegen. En wij zijn geroepen om dat zout te zijn en dat licht hier beneden uit te stralen. Wat is onze verantwoordelijkheid hier op aarde, zolang we hier nog zijn? Ik merk dat er onder veel kerken een tendens is om vooral ook allerlei liefdeswerken te doen, diaconale werken te doen. En dat is goed. Maar lieve mensen, onze eerste missie wordt met twee woorden omschreven. De gemeente van Jezus Christus is een zoutend zout en een lichtend licht. Met die twee woorden zou je onze core business, onze missie hier beneden op aarde kunnen samenvatten. Een lichtend licht en een zoutend zout. Dus ik heb vanmorgen twee punten voor u aan de hand van dit tekstgedeelte. Het eerste punt is, wees dan het zout van de wereld. En het tweede punt is, wees dan het licht voor deze wereld. Dit is wat Paulus zegt. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God. Ik heb de indruk dat Paulus bij het schrijven van deze verzen wellicht terugdacht aan de woorden van de Heer Jezus, als hij in Marcus 9, vers 50 en op meerdere plekken zegt, het zout is goed, indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven? En dan zegt de Heer Jezus, heb zout in uzelf en houd vrede onder elkander. Heb zout in uzelf. Realiseert u zich dat wij pas een boodschap hebben als wij eerst zelf Christus volop de ruimte geven in ons leven. Om het bederven in uw persoonlijke leven tegen te gaan. Om het smakeloze van uw eigen leven tegen te gaan en u blijde mensen te maken, omdat u een geweldige toekomst hebt en mensen van de hoop bent. Wij weten, Jezus keert straks terug op de wolken. En we hebben een geweldige toekomst voor ons. En tot die tijd heiligen we ons en reinigen we ons en willen we leven tot zijn eer en tot zijn glorie. En realiseert u zich alstublieft dat de kerken op dit moment, ook hier in Nederland, onder de loep liggen. Er wordt naar ons gekeken. Wat doen we? Wat zeggen we? Wat laten we na? En als we in de ogen van de wereld iets verkeerds doen, dan wordt het geweldig uitvergroot en dan is het foei, 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 kerk in deze tijd. En ik denk, wij moeten, voor zover het van ons afhangt, mensen zijn van wie de vriendelijkheid bij iedereen bekend is. Die het goede zoeken voor de mensen om ons heen. En die tegelijkertijd zeggen, maar willen wij die stad op de berg zijn, dan kunnen wij ons niet terugtrekken. Dan kunnen wij geen verborgen leven gaan leiden. Ik vind het echt geweldig dat u met elkaar voor gekozen hebt om de kerkdeuren open te houden. De kerk is de hoop voor deze wereld, de plek waar mensen naartoe gaan om te horen over de Heer Jezus. En ook via de livestream kunt u dat geweldig goed verspreiden. En hier zegt Paulus, doet alles zonder morren, mopperen, hoe je het woordje ook maar wil invullen. Waarom? Omdat een mopperende gemeente onmiddellijk zijn glans verliest. Gemeenteleden moppen niet. Doe het niet. Maar wees mensen die weten, Gods leiding in mijn leven is soeverein. En waarom zou ik mopperen op God? Waarom zou ik mopperen op mijn omgeving? We gaan misschien door een hele bittere periode heen, die we moeilijk vinden. Maar het is wel een soevereine God die ons er doorheen leidt. Vroeger zongen we bij ons vaak, nu wat minder, maar vroeger het lied, Gods weg is de beste. De beste altijd, ook nu. Gods weg is de beste, waarheen hij jou ook leidt. Dat is het tegenovergestelde van wat Paulus hier zegt. Dat als mensen gaan mopperen, dan zing je dit lied niet. Dan raakt er iets anders in jouw hart. En dan krijg je mopperende mensen. En niet doen. Het is moeilijk deze tijd. Het is een bittere tijd waar we doorheen gaan met elkaar. Maar Gods weg is de beste. Maar God werkt ook op dit moment. Realiseert u zich dat? God werkt ook in deze coronatijd iets uit wat alleen Hij kan. En Hij gebruikt ook deze bittere periode van corona om iets uit te werken tot zijn eer, tot zijn glorie en tot opbouw van zijn gemeente. Dus laten we vooral dan ook geen mopperende mensen zijn. En ik herinner u eraan, en u bent de meeste van u al veel langer onderweg met de Bijbel, maar ik herinner u eraan dat in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe hoofdstuk 10, wordt omschreven waarom het volk van Israël, nadat ze door die Schelzee gegaan zijn, nadat ze bij de grens van het beloofde land zijn gekomen, ze toch het beloofde land niet in mogen gaan. En Paulus noemt dan een paar redenen waarom dat niet mocht. Hij zegt dat in 1 Korinthe 10 vanaf vers 7. De eerste reden is, ze waren afgodendienaars geworden. De tweede reden was, er was hoererij gevonden onder het volk. De derde reden is, ze waren de Heer aan het verzoeken. En de vierde reden is mopperen. Mopperen. En moord niet, zegt Paulus. En in 1 Korinthe 10 vers 7. Dit is hun overkomen, zegt Paulus, tot een voorbeeld. Dus een leermoment. Voor ons, voor jou en mij. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. We lezen het in Exodus hoofdstuk 16. En in de woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en tegen Aaron. Morren, zoals hier Paulus dat bedoelt. Het is een heel grappig Grieks woordje. Gogousmos. Iemand die veel aan gogousmos wordt. Het is bijna, je hoort in dat woordje iets van mopperen doorklinken. Gogousmos. Nu niet doen. Zing in je hart, Gods weg is de beste. De beste altijd. Waarheen hij jou ook leidt. En Paulus schrijft dit aan Filippi, de gemeente in Filippi. En Paulus schrijft aan het eind van die brief dat daar twee vrouwen zijn. Het hadden ook twee mannen kunnen zijn. Maar in dit geval twee vrouwen, Euodia en Syntyche. En die liggen hopeloos met elkaar overhoop. De een die zit rechts achter in de kerk en de ander zit links voor in de kerk. En ze hebben voortdurend gemoppen met elkaar in. En Paulus roept hen ook op, wees eens. Wees het met elkaar eens. Wees één met elkaar in de Heer. Want, zegt hij, jullie namen staan genoteerd in het boek des levens. Heb zout in jezelf. Dat is wat Paulus hier onderstreept. Heb zout in jezelf, opdat je onberispelijk en onbesmet zult zijn. En met name dat woordje onbesmet, dat staat zoiets als onvermengd. Vervuild goud moet gereinigd worden. Vervuild zout verliest zijn functie. Waarmee moet je zout wat geen kracht meer heeft nog kracht geven? Het werkt niet meer. Je moet het niet vermengen. Als wij dat zout in onszelf willen hebben en zout en zout willen zijn, dan moet het niet vermengd worden met allerlei ingrediënten die de wereld ons wil aanreiken. Dan verliezen we onze kracht. Dan verliezen we onze positie. Dan zijn we niet meer die gemeente die Jezus zo hard nodig heeft om zijn missie door te zetten en de wereld te bereiken met het verlossende evangelie. En Paulus zegt, wees die onbesproken kinderen van God. Mensen waarop geen kritiek gegeven kan worden. In Matthäus 5, vers 48 legt de Heer Jezus de lat zo hoog. Dat is wat hij zegt. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Heer Jezus, legt u daar de lat niet veel te hoog. Paulus, moeten wij onbesproken zijn, onberispelijk, onvermengd? Hoe kun je dat van ons vragen? Ligt die lat niet veel te hoog? Nu Paulus wist van zichzelf dat hij er nog niet was. Hij wist dat er allemaal nog dingen misgaan. In de gemeente Filippi zijn er meerdere voorbeelden van. Maar hij jaagt er wel naar. En ik hoop dat u dat verlangen ook hebt om te jagen naar wat de Heer Jezus hier zegt. Eigenlijk dat zijn Zoon, want alleen die is volmaakt, in ons meer en meer zichtbaar wordt. En dan zegt Paulus dat wij leven te midden van mensen die ontaard en verkeerd zijn. Dat mag je in deze tijd niet meer zeggen. Dat mensen ontaard en verkeerd zijn. Dat zijn hele heftige woorden. Mag ik het zo zeggen? Zonder het christendom, zonder het bederfwerende zout dat wij mogen zijn, was deze wereld al lang ten onder gegaan aan zichzelf, aan het heidendom. En als Paulus naar de mensen kijkt, dan ziet hij dat ze ontaard zijn en dat ze scheef zijn geworden, verwrongen zijn geworden, wat God oorspronkelijk bedoeld had, namelijk beelddragers van hemzelf, is totaal verwrongen geraakt. Mensen zijn andere dingen gaan najagen, hebben afgoden toegelaten, in welke vorm dan maar ook, in hun leven. En Paulus is niet optimistisch over de mens. Hij zegt dat ze verdorven en ontaard zijn. Hij noemt de leefomgeving van de gemeente, waarin die gemeente staat, ondanks de hoge en verfijnde cultuur in Rome, want Paulus zit op dit moment in de gevangenis in Rome, ze zijn ontaard en verdraaid en duister. En lees Romeinen hoofdstuk 1 maar eens na hoe Paulus kijkt tegen de omgeving waarin hij gevangen zit. Innerlijk is de mens krom. En door deze innerlijke houding raakt men ontaard. Men vertoont niet meer het ongerepte beeld van God, maar toont een verwrongen beeld dat nog maar nauwelijks herkenbaar is. En lieve mensen, een zout en zout zijn is een lastige positie. We hebben een spreekwoord, iemand zout in de wonden strooien. Dat is wat wij doen. Dat is waar de Heilige Geest ons voor wil gebruiken. Natuurlijk ook om te troosten. Maar wanneer wij mensen werkelijk bij het kruis willen brengen, zal Gods Geest mensen eerst moeten overtuigen van zonde. En juist de gemeente die straalt en dat zout en zout is, die het bederf wil tegengaan in haar omgeving, is bij tijd te wijlen een plek waar zout in de wonden wordt gestrooid. Ik weet niet, toen onze kinderen klein waren en ze hadden een wond, dan zochten we altijd een soort van jodium of desinfectiemiddel, wat maar zo weinig mogelijk pijn deed. Zout in elkaars wonden wrijven, dat doet zeer. En uw positie hier beneden is een hele lastige. De Heer Jezus zegt, de wereld zal je haten. Waarom? Omdat je trouw wil blijven aan dat woord van God. Omdat je de Heer Jezus volgt boven alles. Dat je zelfs jouw leven hier beneden hebt afgelegd, omdat je weet, dan zal ik het voor eeuwig bewaren. Dat maakt jouw positie hier beneden een hele lastige. De kerken hebben het moeilijk op dit moment, wanneer zij eerlijk vertellen wat de Bijbel over de dingen zegt. En al te vaak zie ik dat kerken het compromis opzoeken. De ingrediënten toestaan in dat zout waardoor ze krachteloos worden. En Paulus zelf weet hoe moeilijk zijn positie hier is op aarde als een zoutend zout. Hij zegt ook tegen de gemeente, hij zegt, het kan heel goed zijn dat ik als een soort van plengoffer geofferd ga worden. En een plengoffer, we kunnen daar heel lang bij stilstaan, maar betekent eigenlijk zoiets dat je iets extra's doet bij het brandoffer, wijn of graan, om God te behagen, om God blij te maken. Dus eigenlijk zegt Paulus, mijn positie in Rome, gevangen in Rome. Maar ik ben dat zout en zout. En dat kan betekenen dat ik mijn leven daarvan moet afleggen. Zo ziet hij zijn leven. En zo ziet hij ook het leven van de gemeente in Filippi als een offerdienst. En daar kun je heel mooi en heel romantisch over nadenken. Maar een offerdier, daar zit niks romantisch aan. Die werd geslacht, daar bleef niks van over. Dat is hoe wij hier beneden gerekend worden als slachtschapen, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat is onze positie. Als je zout en zout bent, is dat hoe de wereld met jou wil omgaan. En het wordt, lieve mensen, het wordt niet makkelijker. Daar ben ik echt van overtuigd. En alleen als wij leren om heel dicht bij de Heer Jezus te schuilen, dan zullen wij die blijdschap ook werkelijk kunnen vasthouden. Als Hij belangrijker is dan wat maar ook in ons leven. Als Hij die verborgen schat is in die akker waar we alles voor hebben opgegeven om die akker maar te kunnen verkrijgen. Dan zijn wij rijke mensen. Wees dat zout. Dat is het eerste punt. En doe dat met blijdschap. En doe dat met overtuiging. Zonder reserve. En angst voor je eigen leven. God zal je behoeden en bewaren en zegenen en kracht geven. Tweede punt. Tweede punt. Wees het licht voor deze wereld. Vers 15. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens, de Bijbel, vasthoudende. Wij schijnen als sterren. Ik hoef u dit waarschijnlijk niet te vertellen, maar in het boek Genesis wordt ons iets verteld over de sterren, wat hun functie is. Ik lees het u even voor uit de Herziene Statenvertaling. Genesis 1, vers 14 en 15. Dit is wat er staat. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. Dus heel kort, de sterren moesten dit doen. Scheiding maken tussen dag en nacht. Informatie geven over vaste tijden, dagen en jaren en licht geven hier op aarde. En vanmorgen wil ik dit zo graag met u onderstrepen. De kinderen van God hebben de opdracht om aan de wereld om hun heen aan te geven hoe ver het staat op Gods kalender. Hoe ver het staat op Gods klok. Zij zijn geroepen om in deze duistere wereld de mensen te laten zien, dit is wat er gaat gebeuren. Want ik hoop zo dat u zich realiseert als de Heer Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Dan zegt hij dat tegen gewone, eenvoudige mensen, tegen visserslui. Tegen mensen die bij de belasting werken. Tegen gewone mensen zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Weet u waarom hij dat zegt? Omdat u als kind van God de antwoorden hebt op de meest fundamentele vragen die geen enkel hooggeleerde bioloog kan beantwoorden. Als men dan u vraagt, waar kom ik vandaan? Waar is het heelal vandaan gekomen? Dan kunt u met uw hand op de Bijbel zeggen, God sprak en het was er. En waar kom ik vandaan? Zijn hand heeft mij geweven in mijn moederschoot. Een persoonlijke God staat aan het begin van mijn leven. Dus elk kind van God, hoe eenvoudig ook, kan de antwoorden geven die de heer Dawson niet kon geven. Die hooggeleerde mannen niet kunnen geven. En u bent geroepen om de wereld te vertellen waar het naartoe gaat. Het is niet te hoog gegrepen. Het is ook niet te moeilijk om te begrijpen. En wij hebben die opdracht. Dat is onze verantwoordelijkheid. En als wij zwijgen, zal God ons dat kwalijk nemen. In het boek Ezechiël, ik lees dat op dit moment voor mijn eigen stille tijd, kwam ik deze tekst tegen. Ezechiël 33, vers 8. Zoek het maar niet op, luister maar even. Als ik tegen een misdadiger zeg dat hij onherroepelijk zal sterven, en jij waarschuwt hem niet, door hem op zijn misdadig leven te wijzen, dan zal hij sterven vanwege de misstappen die hij heeft begaan. Maar jou zal ik ter verantwoording roepen voor zijn dood. Oh, lieve mensen, zwijg niet. Mag ik u een heel eenvoudig beeld? En waarschijnlijk kennen jullie het al wel, maar anderen misschien niet. Dit is het beeld. U zit in een trein, in uw coupé, met allemaal mensen om u heen. En door een of andere wonderlijke openbaring weet u als enige in die coupé, deze trein gaat richting de afgrond. Een paar kilometer nog en dan storten we de afgrond in. En u zit in die coupé en u bent alleen maar rustig bezig om de mensen koffie in te schenken. En te vragen of het wel goed gaat. En misschien hebt u het wel over de financiële pijntjes die er zijn. Of pijntjes in het lichaam. Begrijpt u me goed, die kunnen heftig zijn bij tijd en wijle. Maar als u niets zou zeggen tegen de mensen om u heen. Als u alleen maar zou spreken over de koetjes en de kalfjes en niet het lam. En u weet wat er gaat gebeuren. Het is misdadig als u zwijgt. Wat je moet roepen in die coupé is: maak dat je uit deze trein komt. Dat is uw roeping in deze wereld. Maak dat je bij het kruis van Christus Jezus komt. Maak dat je uit deze wereld verlost wordt. Uit de duisternis, in het licht. Maak dat je wegkomt uit deze trein. Dat is uw roeping. Als een lichtend licht hier beneden. Jezus keert terug. Hier is nog een beeld. Misschien kent u het ook wel. Stel dat u bij iemand op bezoek komt. En tot uw afgrijzen ziet u dat een aantal schilderijen scheef hangen aan de muur. En terwijl uw gastheer daar staat, loopt u naar die schilderijen en gaat ze recht hangen. Ik denk dat uw gastheer zich achter de oren krabbelt en zich afvraagt waarom doet hij dat. Maar goed, het zij zo. Maar stel nu dat dat huis in brand zou staan en u zou naar binnen gaan. U zou nog bezig zijn met het recht hangen van de schilderijen. Dat is misdadig. U moet dan tegen uw gastheer en tegen zijn vrouw. En tegen zijn kinderen zeggen, maak dat je buiten komt. Want de boel staat in de fik, staat in de brand. En dit is levensbedreigend. Maak dat je naar buiten komt. Lieve mensen, dat is de positie waar wij staan. Als een roepende in de woestijn misschien. Maar we laten het niet na. Om tegen de mensen te zeggen, maak dat je bij het kruis van Golgotha komt. Nog leven we in de genadetijd. Nog leven we in die tijd waar de Heer Jezus biddend achter staat. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Vader, grijp nog niet in. Ik ga voor ze sterven. En ze kunnen via mij bij u komen, Vader. Grijp nog niet in. Nog is het genadetijd. Nog. En we roepen het de wereld toe. Maak dat je bij het kruis van Golgotha komt. Lieve mensen, ik denk. En ik mag hier spreken in een Maranatha-gemeente. Ik denk dat we heel snel richting de voleinding van deze wereld gaan. En richting de voleinding van de heilsgeschiedenis. Ik denk dat we in de opmaat zitten naar de oogsttijd. Ik zie om me heen dat zowel het graan tot rijping komt als het onkruid tot rijping komt. Beeld van de duisternis, een beeld van het licht, beide komen tot rijping. En de Heer Jezus zegt dat de oogst is de voleinding van deze wereld. Matthäus 13, vers 39. De vijand die het gezaaid heeft, dat onkruid, dat is de duivel. Maar de oogst is de voleinding van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. Straks gaan ze komen. En gaan ze uit alle hoeken van de wereld, gaan ze Gods kinderen bij elkaar vergaderen. En zal er een geweldige opname zijn. De Heer Jezus tegemoet in de lucht en zullen we altijd met hem zijn. En we gaan daar zo snel naartoe. En ik wil u zo op het hart leggen. Wij doen dat ook thuis bij ons in Emmen. Wees die stad op de berg. Zwijg juist nu niet. Wees helder, wees duidelijk. Maak dat je bij het kruis komt. Waar vergeving van zonde is. Waar wedergeboorte kan plaatsvinden. Waar eeuwig leven geschonken wordt in zijn Zoon Jezus Christus. We gaan, als we kijken naar de Bijbel, lieve mensen, alle parameters staan op rood. Voor de terugkeer van Jezus. Alle parameters staan op rood. Mag ik u er een paar noemen? Ik zal heel veilig zijn in de dingen die ik noem. En ik denk dat we ongelooflijk voorzichtig moeten zijn met complottheorieën. Dat geeft verwarring, dat gaat ten koste van de waarheid. Maar als ik naar de Bijbel kijk, zijn er een paar parameters, een paar profetieën, zo duidelijk. Hier is er eentje. Israël keert in hoog tempo terug op dit moment. En u weet dat, maar niet alleen het tweestammenrijk, maar ook het tienstammenrijk is aan het terugkeren. Ik kwam bij het lezen van Ezechiël dat verhaal tegen dat Ezechiël twee stukken hout moest nemen. En het ene stuk hout stond voor het tweestammenrijk en het andere stond voor het tienstammenrijk. En u moet weten dat het tienstammenrijk heel lang nog in de verstrooiing gebleven is. Tweestammenrijk is uit Babylonië teruggekeerd, tienstammenrijk niet. Maar nu zien we wat Ezechiël moest doen. Hij moest die beide houten bij elkaar brengen in één hand. Het volk zal terugkeren. En ik lees het u voor, dit is zo mooi. U moet dat even gewoon horen vanuit Gods woord. Ezechiël 37, vers 17, even niet opzoeken, ik lees het u voor. Houd die stokken nu bij elkaar in één hand, zodat ze één stok vormen. En dan, want de oppermachtige Heere zegt verder, ik verzamel de Israëlieten vanuit de volken en breng hen van overal ter wereld terug naar hun vaderland. Om hen op de bergen van Israël tot één volk te verenigen. Er zal één koning, Jezus, over hen alle zijn. En ze zullen niet langer verdeeld zijn in twee volken of twee koninkrijken. Dat is één. Hier is een tweede Bijbelse ontwikkeling. In hoog tempo. In hoog tempo zien we dat de volkeren bereikt worden op dit moment met het evangelie van Jezus Christus. Wycliffe gaat volle stoom vooruit. Transworld Radio. Radiogolven worden niet tegengehouden, gaan dwars over de grenzen van China en Noord-Korea heen. En het evangelie verspreidt zich in hoog tempo over heel de aarde. Jezus zegt dit, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden door een getuigenis voor alle volk en dan zal het einde zijn gekomen. En houdt u een beetje in de gaten wat er gaande is rondom Israël. De zogenaamde Abraham-akkoorden. In hoog tempo wordt er, naar mijn overtuiging, een valse vrede gebracht in Israël. Er komt een tijd van vrede. Wanneer die eindtijd koning daar is, zal er een tijd van vrede zijn. Maar het is een valse vrede. In hoog tempo zie je op dit moment, het is nauwelijks op het journaal, maar dat Israël vrede sluit. En dan een laatste. We zijn in de Bijbelstudies bij ons bezig met het boek Daniël. En de laatste keer waren we aanbeland bij Daniël 5, bij Belsasar. Belsasar is de laatste koning van het Gouden Hoofd. Ik denk dat u weet waar ik het over heb, het Rijk van Babylonië. En op de avond dat zijn rijk ten val komt en hij komt te overlijden, is hij een geweldig feest aan het vieren. Alsof zijn neus bloedt met een houding van après nous le déluge, naar ons de zondvloed. Kan hem allemaal niet schelen. En daar staat Daniël. En hij moet tegen de koning zeggen, u bent geteld, u bent gewogen, u bent te licht gevonden. Maar alle kenmerken van die avond zien we ook terug in onze tijd. Want dit koninkrijk gaat naar de Heer Jezus toe. Dit hier beneden behoort hem toe. Hij zal straks het koninkrijk uit handen van de Vader en niet vanuit de gemeente. Kingdom nou, niet doen. Uit de handen van de Vader gaan ontvangen. Maar als je kijkt naar onze tijd, ik heb het voor mezelf op een rijtje gezet. Het is een cultuur vol van afgoden en vol van verslavingen. Het is een pornografische cultuur. Een schaamteloze cultuur. Waarin Gods scheppingsordening kapot gemaakt wordt. Het is een cultuur die God uitdaagt, lieve mensen. Ik noem het u. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt. Maar God maakt jongens en meisjes. En de jongens zeggen, u hebt zich vergist. Ik ben een meisje. En de meisjes zeggen, u hebt zich vergist. Ik ben een jongetje. We dagen God uit. We vinden een klap in zijn gezicht. Dat is de tijd waarin we leven. Een parameter die voluit op rood staat. En wij houden vast aan Gods woord. Dat is wat Paulus zegt. Vasthoudende aan het woord des levens. Vasthouden. Standvastig blijven. Je positie niet verlaten. Het is wat tegen gladiators gezegd wordt. Standhouden. Als de vijand op je afkomt. Dat is wat Paulus tegen de gemeente zegt. Standhouden. Als de kolonnes vanuit de wereld op je afkomen, stand houden en je vasthouden aan het woord van God. Verlaat je positie niet. Iemand zei ooit eens, en daarmee gaan we eindigen, wanneer de ster, en wij zijn die sterren, wanneer de ster haar vaste plaats aan het firmament zou verlaten, zou haar licht uitvallen. En zo blijven christenen alleen licht geven, zolang zij hun vaste plek blijven vinden in de woorden van de levende God. Amen. Ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen. En we gaan met elkaar luisteren naar een heel oud liedje. Maar een heel mooi liedje, denk ik. Echt een adventslied, kerstlied. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder, ook jij, tot zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijne.
Als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Jezus zegt dat hij hier de kaarsjes ziet. Of het helder licht geeft of het bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Jezus zegt ons op dat zo donker is. Overal op aarde zonde en droevenis. Laat ons dan in duister helder lichtjes zijn.
Voordat wij met elkaar ook gaan luisteren naar het slotlied, wil ik graag eerst met u bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, het is een kinderliedje wat we zojuist beluisterd hebben. Maar u zegt dat als wij niet als kinderen uw koninkrijk binnengaan, dat we het helemaal niet kunnen. En wat is het dan mooi, Heer, om zo'n liedje te kunnen beluisteren, Heer, met zo'n diepe waarheid. U verwacht van mij, van ons, zoals we hier zitten, zoals we thuis zitten en misschien meegeluisterd hebben. Verwacht u van ons dat wij zout zijn en een lichtend lichtje. In onze eigen kleine hoek, u vraagt niet te veel van ons. In ons eigen kleine hoekje, daar waar we in aanraking komen met mensen, zijn we dat zout en zout, geven wij smaak aan het leven, gaan we het bederf tegen en vertellen wij de mensen waar het op staat. En ik wil u bidden, Vader, als er vanmorgen ook mensen zijn, Heer, die voor het eerst misschien werkelijk begrijpen dat deze wereld in hard tempo onderweg is naar het eindoordeel. En jij weet dat je in die trein zit en wil ik je in godsnaam vragen om naar het kruis van Golgotha te gaan en je vast te klemmen aan dat hout, om nooit meer los te laten. En je leven volledig, zonder enig terughouden, aan hem te geven die jou geschapen heeft, die jou geweven heeft in de moederschoot. En ik wil je zo vragen in Gods naam, luister niet naar wat de wereld tegen jou roept. Die wil proberen jou een van hen te maken. Luister naar het woord van God, luister naar de aandrang van de Heilige Geest diep van binnen. Om je zonde te belijden. En je schuld bekend te maken bij je hemelse Vader. Die al lang weet wat er mis is gegaan. En wacht op het moment dat je terugkeert naar huis. Maar doe dat. Ga naar het kruis. Ga naar de Heer Jezus. Ga naar je hemelse Vader. Die al zo lang op de uitkijk staat. Hij die jouw naam in het levensboek geschreven heeft. Ga naar hem toe. Laat niets je tegenhouden. Niets wat de wereld zegt. Zelfs niets van wat jouw eigen hart probeert jou te misleiden. Luister naar het woord van God. Die aandringt om naar huis te gaan. Naar je hemelse Vader. En Vader, zo wil ik ook bidden voor de gemeente De Schuilplaats hier in Enschede. Heer, die als een stad op de berg is en niet verborgen blijft, Heer. En wilt u hen daarin bevestigen en bewaren en zegenen? Wilt u Ook mijn broedercollega voorganger hier zo, die nu hier de verantwoordelijkheid heeft, geestelijke verantwoordelijkheid, wilt u hem zegenen in zijn bediening. Wilt u de gemeente zegenen met open oren en een houding van vertel ons de waarheid. En God, we bidden. We bidden, Vader, nu het nog kan, nu we nog in die genadetijd zijn, dat voor uw eer en voor uw glorie mensen gered mogen worden door de weg te gaan die de Heer Jezus is. Heer, zegen ons allemaal op de plek waar we leven. In de naam van de Heer Jezus, onze Heiland. Amen. Wij willen met elkaar gaan staan. En dan gaan we eerst luisteren naar de eerste twee coupletten van Opwekking 218. Staand op de belofte van mijn Heer en God. U mag gaan staan, alstublieft. Ik wijs u er nog heel even op dat u zo dadelijk op een ordelijke wijze dit gebouw mag verlaten. U doet dat via de zijuitgang. En het tweede wat we van u vragen is, ga naar uw auto's toe. En lieve mensen, ga weg. Vertrek naar uw eigen huizen toe. Laat er geen samenscholing buiten zijn. We willen nu eerst gaan luisteren naar staand op de belofte van mijn Heer en God. En daarna wil ik u de zegenbeden uitspreken. Ga dan heen naar de plaats waar u verwacht wordt en ontvang zijn zegen. Mogen de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van uw hemelse Vader en de troostvolle en blijde gemeenschap met de Heilige Geest met ons allemaal zijn. In Jezus' naam. Amen.
Kan het eeuwig worden zien.